Economenpanel.
Het Economenpanel gaat het hebben over de klimaatrisico's die zouden moeten worden ingeprijsd in de prijs van koopwoningen, stelt de AFM. En zijn eurobonds de oplossing om Europese problemen te financieren? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, en Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Dames en heren, fijn dat jullie er zijn als leden van dit panel met jullie nieuws van de dag. En dat hebben jullie niet met elkaar afgesproken, maar het komt wel overeen. Namelijk, Rens...
Ja, in de Financial Times stond het bericht dat maar 13% van de Amerikanen eigenlijk tevreden is met hoe de economie zich onder Joe Biden heeft ontwikkeld. En dat is een nogal zorgelijk cijfer voor Joe Biden met de verkiezingen die er daar aan zitten te komen en de peilingen waar hij het al niet goed in doet. En waarom het mij ook zo trof, he, naast natuurlijk het belang voor die grote verkiezingen die eraan zitten te komen, is ook gewoon omdat Joe Biden toch wel, in mijn ogen, de afgelopen 4 jaar heel veel dingen goed heeft gedaan. Dat eigenlijk ook als je kijkt naar die Amerikaanse economie, er ook heel veel dingen gewoon heel erg goed gaan. Dus er is een hele lage werkloosheid. In zekere zin, hij heeft ontzettend veel stimulans in die economie gebracht toen de corona er was.
Er waren ook wel mensen van zijn eigen partij die zeiden, nou rustig aan een beetje, hè?
Ja,
toch?
Absoluut. Hè? Dus er was meteen al mensen die zeiden van, joh, pas op, dat gaat de inflatie enorm aanwakkeren. Die inflatie is dus in de VS ook heel sterk omhoog gegaan, hè? Nogal wat eerder dan in Europa. Tegelijkertijd is die niet veel hoger geworden dan die later ook in Europa werd. En toch zie je dus dat er zulke slechte cijfers voor hem nu economisch uitkomen. Dat is, ik denk, om allerlei redenen zorgelijk. Maar ook in zekere zin voor mij wel enigszins verbazingwekkend. Omdat ik denk dat uiteindelijk heel veel Amerikanen best heel tevreden mogen zijn over hoe ze er nu voor staan.
Maar die Amerikanen kijken ook naar wat ze aan de pomp betalen. Dat varieert een beetje, maar de benzineprijzen zijn daar ook een tijd lang heel hoog geweest. Misschien wordt hem dat wel aangevreven dat hij daar weinig aan gedaan heeft, of weinig aan kon doen.
Nou, kijk, dat is natuurlijk het hele punt. Hè. Dus wat had hij eraan kunnen doen? Hè? Want deels was het natuurlijk gewoon, die fossiele energieprijzen gingen over de hele wereld omhoog. Net als heel veel andere prijzen vervolgens. Dus wat had hij echt anders kunnen doen? En heel veel van die Amerikanen hebben inmiddels die prijzen ook weer naar beneden zien gaan. En hebben ook hun inkomen omhoog zien gaan. Dus uiteindelijk zijn ze er in objectieve zin helemaal niet zo, staan ze er niet zo slecht voor.
Hij wordt een beetje onterecht afgerekend op beleid dat, als ik het aan Rens van Tilburg vraag, best oké te noemen is.
Ja, nou, het gaat in ieder geval heel goed met de Amerikaanse economie. Veel beter dan met de Europese economie. Het is heel sterke groei zichtbaar geweest. En de consument blijft ook besteden. Hè, wat natuurlijk in tegenspraak is met het gevoel wat je uit deze survey zag terugkomen. Ik heb ontzettend last van de inflatie. En dat rekenen mensen eigenlijk Biden aan. Maar goed, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat ze gewoon heel veel te besteden hebben. En dat het in ieder geval tot dusverre met de consument goed is gegaan. Maar kennelijk zijn er toch vooruitkijkend veel zorgen. En voor mij, hè, was dit mijn nieuws van de dag. Ik merk, we zitten gewoon nu in de aanloop naar de verkiezingen echt heel erg alleen te kijken naar hoe het met Nederland gaat. En ik denk dat de verkiezingen in de Verenigde Staten het event van 2024 zullen zijn. Want die nieuwe Amerikaanse president is heel erg bepalend voor de geopolitieke koers die Amerika inslaat. Eigenlijk de Republikeinen en de Democraten zijn het wel met elkaar eens dat ze helemaal anti-China zijn. Hè. Dat is eigenlijk geld voor beide partijen. Maar de mate waarin en de manier waarop dat, zeg maar, uitgespeeld gaat worden, kan sterk verschillen tussen de Republikeinen en de Democraten. Dat is hartstikke belangrijk voor Europa, want Europa zit hier midden tussenin. Hè. Wij worden hier ook geraakt door de exportrestricties bijvoorbeeld. Maar ook voor duurzaamheid zit er een heel groot verschil in de koers die de Republikeinen en de Democraten willen varen. De Republikeinen hebben gewoon een plan klaar liggen. Het is gewoon uitgeschreven met alle klimaatwetten en ingrepen die ze willen schrappen op het moment dat er een Republikeinse president komt. En dat is ontzettend impactvol voor Europa. En ik denk dat die twee dingen bij elkaar uiteindelijk betekenen dat die Amerikaanse presidentsverkiezingen in de komende jaren meer invloed op ons hebben, op hoe het met ons gaat, dan wat we nu in de komende verkiezingen gaan zien. En die verkiezingen gaan tot mijn fascinatie eigenlijk alleen maar over Nederland, terwijl er om ons heen echt ontzettend grote dingen aan het gebeuren zijn.
We gaan er toch nog proberen een Europese dimensie aan toe te voegen via Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, pleit voor gezamenlijke Europese leningen om grote Europese uitdagingen te kunnen financieren, zei hij afgelopen donderdag tijdens een conferentie over het 25-jarig bestaan van de euro. Ja, en dat wordt dan al heel snel eurobonds genoemd. Snap jij dat Knot zich in het kamp schaart van de voorstanders?
Jazeker. Het was ook overigens niet de eerste keer hoor dat hij dat, dat doet. Hè. Dus hij heeft al langer de analyse op tafel gelegd dat we in Europa allerlei investeringen moeten maken met elkaar. En dat er een heleboel landen zijn die dat lastig zelf kunnen dragen. Dus dat we meer op Europees niveau zullen moeten gaan organiseren. Iets wat we natuurlijk tijdens de corona met dat Next Generation EU Fund ook gedaan hebben. Dat was destijds eenmalig. Hè? En in die vorm zal het ook zeker niet nog een keertje gaan gebeuren. Maar eigenlijk vanaf het moment dat dat fonds er was, zie je dat er in Brussel alweer gedacht is over nieuwe fondsen. Uiteraard, die zullen anders van opzet zijn.
Dan kun je toch ook zeggen, als Europa meer geld nodig heeft, heeft er een bevoegdheid over, zorgt dat Europa direct belastingen kan heffen, zorgt dat die begroting wat ruimer wordt.
Ja.
Kies niet voor dit gezamenlijke instrument.
Maar dat is, uiteindelijk is het ook een beetje een pakket. Hè? Dus dat Next Generation EU Fund, daar één ding weten we zeker, daar is 750 miljard voor geleend. Maar wat eigenlijk open is gelaten is van hoe dat geld ooit terug gaat komen. Hè? Dus gaat dat terugkomen doordat lidstaten meer geld naar Europa gaan overmaken? Of mag Europa zelf gaan belasten? Hè? Dus een aantal belastingen genoemd. En daar zitten we eigenlijk nu middenin, in de vraag van hoe gaat dat vormgegeven worden? Hè, maar wat het allemaal in ieder geval als overeenkomst heeft, is van je gaat meer Europees doen. En daarmee zet je dus inderdaad druk op de lidstaten, en in het bijzonder de rijkere lidstaten zoals Nederland, om dus wat meer te gaan bijdragen aan die gemeenschappelijke pot.
Nou, ik denk dat er is nog een ander belangrijk voordeel van die Europese obligaties. Wat je ziet in Europa is dat de landen waar het economisch minder goed gaat, en ook waar de overheidsfinanciën minder op orde zijn, die betalen een veel hogere rente dan de noordelijke landen. En daar zit een groot verschil in. Dat heeft een voordeel, namelijk dat de markt eigenlijk bij Italië bijvoorbeeld afdwingt dat die overheidsfinanciën nog enigszins in balans blijven. Het nadeel is dat juist de landen waar grote investeringen gedaan moeten worden om in de toekomst economisch welvarend te zijn, maar ook bijvoorbeeld duurzamer te worden, juist hele hoge kosten daarvoor moeten betalen. En dat heeft een risico, niet alleen voor dat land zelf, maar dat is voor heel Europa nadelig. Wat je kunt doen op het moment dat je Europees leent, dan maak je eigenlijk gebruik van de reputatie van het blok als geheel. En daarmee kun je een lagere leenrente krijgen dan het gemiddelde van die landen. Dus je kunt daar eigenlijk een voordeel op halen. Je kunt je financieringskosten lager houden. En daarmee kun je dus iets doen wat in de toekomst voordelig is. Niet alleen voor die landen die nu die hoge financieringskosten maken, maar nogmaals voor heel Europa.
Maar voor Italië zijn ze dan lager. Voor dat blok waar Nederland toe behoort zijn ze hoger, toch? Nederland is op eigen kracht misschien wel beter uit, betaalt een minder hoge rente dan wanneer het in het collectief op zou gaan.
Ja, maar het alternatief is dat je op een andere manier die uitgaven bekostigt. Hè, want laten we ervan uitgaan dat het verstandig is om die uitgaven toch te doen. En dan is dus de vraag voor Nederland van wat is nou per saldo de voordeligste manier om dat te financieren? En uiteindelijk zal het een mix zijn dat de landen meer bijdragen aan Europa, dat Europa zelf ook inkomsten heeft. Hè. Dus bijvoorbeeld, er komt een mechanisme dat er een prijs komt op de import van CO2-intensieve producten. Hè, dat zal een inkomsten zijn voor Europa. En dat Europa wat meer geld gaat lenen. En dit is eigenlijk heel pragmatisch. Hè, een manier om te zeggen van hiermee krijg je een wat lagere risicopremie voor Europa als geheel. En daar profiteert Nederland ook van. En Knot noemt ook een ander voorbeeld. We hebben eigenlijk niet zo'n hele diepe kapitaalmarktunie. En dat klinkt ontzettend abstract, maar het komt er eigenlijk op neer dat geld hier niet zo heel makkelijk zijn bestemming bereikt. Dat loopt voor een heel groot gedeelte via de banken en daarnaast via overheden. Maar we hebben hier niet een hele levendige markt voor bijvoorbeeld leningen aan bedrijven, obligatieleningen aan bedrijven. En ook niet een hele levendige gemarkt voor equity, dus voor aandeelhouderskapitaal. En je wilt dat eigenlijk versterken. Daarmee financier je makkelijker de Europese economie. En Knot zegt ook van als je die eurobonds aan hebt, heb je weer een extra instrument die de Europese kapitaalmarkt aantrekkelijker maakt en uiteindelijk dus de financieringslasten verlaagt.
Moet je wel heel duidelijk aangeven wat je wel of niet met die eurobonds voor elkaar wil krijgen, welke projecten daaronder vallen? Dus als je zegt, het komt Europa ten goede, je moet nadenken over infrastructuur, over grensoverschrijdende treinen, trajecten, noem het maar, doe dat lekker via eurobonds en andere zaken niet. Of zou je daar wat minder streng in moeten zijn, Rens?
Nou ja, kijk, daarom is die vorm van zo'n gemeenschappelijk fonds ook zo aantrekkelijk. Omdat je dan heb je die pot met geld en kun je ook met elkaar besluiten waar gaat dit geld voor besteed worden en onder wat voor soort van voorwaarden. Hè? Dus dat is ook wat je hebt gezien met dat coronafonds. Landen mogen niet zomaar overal aan uitgeven. Die moeten daar een plan voor indienen. En moeten ook bepaalde hervormingen doen om überhaupt aanspraak op dat fonds te mogen maken.
Maar het is voor de zwakke broeders natuurlijk aantrekkelijk om zoveel mogelijk proberen binnen die eurobonds te krijgen. Alleen die treinen, bijvoorbeeld ook, noem het maar, iets wat ten goede komt aan de sociale zekerheid in Italië.
Ja. Nee, tuurlijk. Dus dat is een onderhandelingsspel wat eigenlijk continu in Brussel gaande is. Dus dat zal hier ook opgevoerd gaan worden. Kijk, en dit soort ideeën, die denk ik economisch gezien, valt er heel veel voor te zeggen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat het politiek gezien heel ingewikkeld is. Hè? Juist ook in een land als Nederland. En daar maak ik me ook eigenlijk het meeste zorgen om als ik kijk naar de huidige eigenlijk campagne en welke partijen daar groot in aan het worden zijn. Want we hadden in Nederland eigenlijk al een afgelopen jaren best wel een eurosceptische Tweede Kamer. In zekere zin omdat daar minister Kaag zat, die juist wel een aantal dingen wilde, zeg maar, zat Nederland toch wel Europees gezien overal aan tafel. Maar er waren heel veel partijen, en dat was inclusief de VVD, ook al CDA, die zeiden van, joh, we willen eigenlijk gewoon helemaal nergens aan meedoen. Nou, degene die nu als de grote man in opkomst is, Omtzigt, die behoorde altijd al tot de club die zei van, we willen eigenlijk daar helemaal niks mee van doen hebben. Dus ik vrees wel dat Nederland wat dat betreft het heel moeilijk gaat krijgen in deze discussie de komende jaren. En daar was het denk ik ook een heel belangrijk punt wat Klaas Knot in zijn speech maakte. Ging over van wie heeft er nou eigenlijk voordeel bij dat we zo'n gezamenlijke munt hebben.
Nederland.
En precies, hè? Dus wat hij liet zien, het zijn juist de rijkere landen die hier enorm voordeel bij hebben. Omdat in het verleden gingen die landen in het zuiden, op het moment dat ze merkten dat ze minder competitief waren, gingen ze hun munt devalueren. Dat kunnen ze nu niet meer doen. En dat betekent eigenlijk dat dat wij te goedkoop de producten van hun blijven kunnen kopen en onze eigen producten te duur daar kunnen afzetten. En dat is eigenlijk een soort van structureel voordeel wat wij hebben. En je ziet dus ook, sinds dat de euro is gekomen, is onze economie enorm gegroeid. En is die in het zuiden is eigenlijk vrij moeizaam van de grond gekomen. En zeker in de eurocrisis zijn die heel erg onderuit gegaan en eigenlijk niet meer goed overeind gekomen.
Ik wil hier één ding aan toevoegen. Okay. Want kijk, we gaan het nu heel economisch benaderen en ik ben het hier helemaal mee eens. Hè?
Dus economisch, geloof ik.
Ja, economisch is het gewoon heel gunstig voor Nederland hoe wij in die eurozone zitten en in dat handelsblok zitten. Maar er is nog iets. En we hebben het net over de verkiezingen volgend jaar in de Verenigde Staten gehad. De grote vraag is, A, wil je als Nederland in Europa aan tafel zitten? Maar B, ook, wil je nou zorgen dat je een sterk Europa hebt in die ongelooflijk geopolitiek onzekere wereld, waarin China en de Verenigde Staten steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En ik hoor gewoon van de partijen die eurokritisch zijn, eigenlijk helemaal niet van, goh, en hoe denk je daar dan over na? Wat denk je dan precies dat er gaat gebeuren in die strijd tussen die twee blokken? Wat verwacht je dan voor Europa?
Maar Draghi voor, toch? Die daarvoor waarschuwde nog, recent.
Ja, nou, die waarschuwt daarvoor, maar het is heel weinig onderdeel van het publieke debat op dit moment in Nederland. En ik zou eigenlijk iedere kiezer willen aanraden van, ja, vraag je in ieder geval af wat de politieke partij waar je voor kiest, hoe die de lange termijn voor de toekomst voor zich ziet in die hele onzekere wereld, waarvan ik zou zeggen, Europa is niet alleen economisch belangrijk, maar Europa is ook politiek en qua veiligheid ontzettend belangrijk.
Die kiezer kan ook rekenen, tenminste voor 8 partijen, op de doorrekening van het Centraal Planbureau. Dat wordt nu ook volop ingezet in de campagnes. Partijen die wel of niet hebben doorgerekend en waar de rekening terecht komt. Nou, en heel veel ondernemers hebben zich ook op deze zender al zorgen gemaakt over de koers die op dit moment dominant lijkt te zijn. Marieke, jij schreef op de site van ING een, moet ik zeggen, alleszins genuanceerd stuk met de zorgen voor het bedrijfsleven zijn deels terecht, deels ook niet.
Ja, het is wat, hè?
Het is wat. Zorg dat de mensen nog net het stuur kunnen vasthouden, maar hoe zit het nou echt, Marieke?
Ja. Nou ja, ik dacht inderdaad van, ik ga gewoon die doorrekening lezen en dan aan het eind dan weet ik, hè, zeg maar, is het nou terecht of is het onterecht? En ik kan eigenlijk best wel veel ontwikkelingen ontwaren waarvan ik snap dat bedrijven bedrijven, het bedrijfsleven, zich hier zorgen over maakt. En daar wil ik ook nog over zeggen, die schijntegenstelling tussen bedrijven of mensen is echt een onzinnige tegenstelling. Hè? Mensen profiteren gewoon als het goed gaat met het bedrijfsleven. Dus dit is belangrijk. Als je kijkt naar de lastenontwikkeling bijvoorbeeld, als je kijkt naar arbeidsmigratie, als je kijkt naar internationale studenten, dan zie je allerlei maatregelen die politieke partijen eigenlijk in de afgelopen jaren al genomen hebben en in de komende jaren nog willen gaan nemen, die niet, zeg maar even, ondernemersklimaat vriendelijk zijn. En daarvan denk ik van ja, dat is uiteindelijk moet je daar als politiek, hè, het feit dat het in het afgelopen jaar goed ging met het bedrijfsleven, eigenlijk in een herstelfase na corona en met bizar hoge energieprijzen, dat is geen reden om te zeggen van joh, laat maar helemaal gaan, dat ondernemersklimaat. Dus ik snap die zorg heel erg.
Maar linkse partijen zeggen, als er zoveel wordt verdiend, dan weten wij wel waar we de rekening moeten indienen.
Ja, en dat zie je heel duidelijk. Maar dat is niet alleen linkse partijen. Dat heb je eigenlijk in de afgelopen tijd best wel breed gezien. Op het moment dat het goed gaat. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar ook gezien dat toen er hele hoge winsten werden gemaakt op energie, toen kwam er een solidariteitsheffing op die winsten. En ik snap heel goed het gevoel. En ik snap ook dat we ergens geld vandaan moeten halen. Maar je creëert wel onzekerheid voor ondernemers die zeggen van ja, dus als het even goed gaat, hè, dan wordt bij mij eigenlijk, zeg maar, er wordt er een greep in de kas gedaan. En dat is zorgelijk, hè, dat wakkert niet dat ondernemersgevoel, dat klimaat aan. Maar aan de andere kant, hè, en dat, hè, zeg maar, om het te nuanceren.
Nu wordt het genuanceerd,
juist,
ja, ik dacht
ja,
al.
Sorry, ja, nee, saaie radio, nee, maar wel nee, belangrijk.
Blijf op deze zender.
We zitten op een hoog niveau. Hè, dus dat is het eerste. Het, zeg maar, het vestigingsklimaat in Nederland zit op een hoog niveau. Dit speelt niet alleen in Nederland, speelt ook in andere landen. En je ziet als je naar die doorrekeningen kijkt, uiteindelijk laten al die politieke partijen ook extra economische groei zien. Wat ik bijvoorbeeld interessant vond, was dat daar bijvoorbeeld ook in zit het pensioen iets versoberen.
Iets minder verplicht sparen.
Dat betekent dat er iets minder geld illiquide in die hele grote pensioenpotten terechtkomt, wat de economie iets kan aanwakkeren. Omdat dat betekent dat dat geld gewoon besteedbaar is in de komende jaren. Nou, dat is een voorbeeld van een maatregel. En ik denk dus, ja, het ligt uiteindelijk heel genuanceerd, maar het is wel, hè, en dat is uiteindelijk toch ook een signaal, het is wel opletten geblazen, want het idee van ja, je kunt, omdat het daar een jaar goed is gegaan, nu zomaar zeggen van ja, we kunnen dat bedrijfsleven wel te grazen nemen zonder gevolgen voor mensen. Ja, dat is echt, ja, dat is echt niet te werken.
We gaan naar een radicale of genuanceerde reactie van Rens.
Ik denk dat het grote probleem in Nederland is geweest dat we gewoon veel te veel geld hebben uitgegeven de afgelopen jaren. En dat moet dus ergens. Hè, dus dat heeft ook veel stabiliteit gebracht, veel onrust weggenomen. Maar dat geld moet wel ergens vandaan komen. En dat je dan nu naar die bedrijven kijkt die gewoon de afgelopen jaren wel hoge winsten hebben gemaakt, is denk ik voor de hand liggend. Wat ik gewoon eigenlijk mis in de meeste programma's is dat ze gewoon ook een beeld hebben van hoe gaan we nou minder geld uitgeven de komende jaren. Dus je ziet eigenlijk dat iedereen
ontwikkelingssamenwerkingschappen, nou ja, de overheid
te werken. Dus dat is de enige, hè? Dat de enige wat eigenlijk op tafel is gelegd. Dus je ziet dat eigenlijk alle partijen blijven op 3% tekort zitten. Wat gewoon veel te hoog is in een economie als waar we nu in zitten. En de ideeën van ja, waar gaan we dan wat minder doen? Dan is eigenlijk de enige die daar echt iets op tafel legt, dat is de VVD. En die zegt ja, maar we schaffen de hele ontwikkelingssamenwerking maar af.
Een kleinere overheid, volgens mij hoor je toch meerdere partijprogramma's wel terug.
Nee. Ja, maar je ziet niet dat bedragen. Nee,
het moet efficiënter worden georganiseerd, maar de overheid groeit wel. Hè? Er komen meer overheidsbanen bij.
En nog extra. Hè? Programma's, we hebben bijvoorbeeld laten de zorgsector harder groeien. Hè? Dat is niet direct overheid, maar semi-publiek. Dus nee, de teneur is echt wel een grotere overheid in verhouding tot de private sector.
Kijk, waar ik denk dat er nog meer te halen zou zijn geweest in zekere zin, is bij de hogere inkomens en de vermogens. Hè. Dus ik denk dat daar, sommige partijen steken daar wel op in. Ik denk dat daar wel echt nog ruimte zit. En dat zou ook een effect namelijk hebben, wat je wilt. Namelijk dat in die economie ook is wat minder gaat gebeuren. Hè. Want we zitten nu gewoon toch tegen de grenzen aan met wat we zeg maar met z'n allen kunnen produceren. En tegelijkertijd zijn er ook allemaal denk ik nog steeds hele legitieme extra wensen. Of dat nou gaat rondom de zorg en het onderwijs of de verduurzaming. Maar ja, we krijgen het geld niet uitgegeven. Dus die soort van harde keuzes van de politiek, van waar gaat er nou echt wat af? Ja, die kom je eigenlijk bij geen van de partijen kom je die nu tegen.
Ik zit ook tegen de grens, eigenlijk al ruim erover. Zometeen deel 2 van het Economenpanel. Het economenpanel is te gast met Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab. Bij de verkoop van woningen wordt te weinig rekening gehouden met mogelijke klimaatschade door bijvoorbeeld overstromingen of droogte. En daarom stelde de AFM in het jaarlijkse rapport over het toezicht op de financiële markten voor om een klimaatlabel te introduceren. Ik stel maar meteen een grote vraag. Wat zou dit kunnen betekenen, Rens?
Ik vind het een heel erg goed en interessant voorstel. Kijk, wat de AFM zegt is, er zijn eigenlijk allerlei klimaatrisico's. Hè, dus door verdroging kunnen de palen onder de huizen gaan rotten. Maar er zijn ook overstromingsrisico's. En als die zich materialiseren, als die zich voordoen, dan heeft het gewoon hele hoge kosten. Hè. Dan wordt er bedragen tussen de 50.000 en 100.000 euro per woning genoemd. Dus ja, daar moet je rekening mee gaan houden.
Maar waar moet je rekening mee houden? Want ik heb bijvoorbeeld zelf gekeken naar de laatste Kamerbrief die minister De Jonge, demissionair minister De Jonge, schreef over de funderingsaanpak. En dan zegt hij, bij een onveranderd klimaat kan de schade oplopen tussen de 5 en de 39 miljard euro. Nogal een verschil natuurlijk.
Nee, kijk, en dat is natuurlijk het grote probleem met alles rondom klimaatrisico, is dat we kunnen niet precies zeggen van dit huis gaat zoveel schade opleveren. Dus je zit altijd met soort van inschattingen van hoe groot is de kans dat. En dat vinden mensen ook heel moeilijk om dat in hun aankoopbeslissing een plek te geven. Want je ziet dat huis wat je al dan niet kan betalen en dat wil je hebben. En als er dan iemand zegt, goh, maar misschien is er wel een klimaatrisico waardoor je het niet meer zou kunnen betalen. Ja, dan is het voor heel veel mensen natuurlijk heel aantrekkelijk om dan te denken, nou, dat is langer termijn, dat is onzeker, daar hou ik me eventjes niet mee bezig.
Op dit moment heeft 85% van de kopers geen seconde nagedacht over de fundering van hun huis.
Ja.
En het verbaast mij niet.
Ja,
dat niet iets is waarvan je denkt, nou, daar moet ik eens goed naar kijken.
Nee, dus wat je eigenlijk wilt is dat mensen gaan snappen van, nou, je kunt op een plek wonen waar als het heel hard gaat regenen, en dat doet het steeds vaker, dat eigenlijk een soort putje is, hè, waar het water lang kan blijven staan. Hè. Dus dat is het eerste. En dat verschilt echt van plek tot plek in Nederland hoe groot de kans daarop is. Twee, hè, dan kunnen de rivieren heel erg hoog kunnen komen te staan en buiten hun oevers treden. Verschilt ook echt van plek tot plek in Nederland. Drie, dan heb je paalrot. Als je woning is gebouwd voor 1970, dan staat die waarschijnlijk op houten palen. Dan is de kans groter dat je daar risico op hebt. Dan heb je nog verzakkingsrisico. En verzakkingsrisico heb je met name als er groot tempo zit in de verzakking en ongelijkmatig. Hè? Want als je in je geheel naar beneden gaat, is de kans natuurlijk kleiner. Nou, wat we niet weten, wat niemand eigenlijk weet, is precies hoeveel gaat dit zijn. Maar je kunt natuurlijk wel op zeker moment gaan zeggen van, nou ja, hè, ze spelen voor u alle vier. Of hè, er speelt er één van de drie. En dan vervolgens is er nog steeds een hele brede range van impact. En het punt is, stel je doet het niet. Het eerste wat gebeurt is, het wordt niet ingeprijsd. Dat betekent dat de huidige woningeigenaar, hè, die kan dan zijn woning verkopen voor eigenlijk te veel geld naar de toekomstige woningeigenaar. Wat ik in de afgelopen tijd geleerd heb, is dit is één groot solidariteitsvraagstuk. Verdelingsvraagstuk moet ik eigenlijk zeggen. Dus tussen de huidige eigenaar en de toekomstige eigenaar. Hoe minder informatie, hè, waarschijnlijk hoe gunstiger voor de huidige eigenaar.
Die informatie ook werkelijk niet heeft. Hè? Dat is natuurlijk een deel van
dat
het probleem.
Dat klopt. En sterker nog, misschien zelfs wel beter af is door het niet uit te gaan zoeken. Omdat als je het niet uitzoekt, dan is het ook geen verborgen gebrek. Dus dat is een heel groot ding hierbij. Tweede is, sommige mensen die hoogopgeleid zijn en dit soort radioprogramma's luisteren, die zullen misschien wel dingen gaan uitzoeken. Dat kan betekenen dat er op sommige plekken wel iets ingeprijsd gaat raken. Maar voor sommige kopers, dit is wel hier wel rekening mee houden en anderen niet. En dat betekent dus ook dat het risico voor wat lager opgeleide mensen, slecht geïnformeerde mensen, daar hoef je niet eens per se laag opgeleid voor te zijn, ook weer groter wordt. Dus wat je eigenlijk wilt is zo snel mogelijk, zoveel mogelijk transparantie, met zoveel mogelijk inprijzen, zodat daarna de kans op eigenlijk de kat in de zak, dat hebben ze ook heel mooi gevisualiseerd bij de AFM, dat het risico op de kat in de zak gewoon veel kleiner wordt.
Maar dat betekent dat je het eigenlijk ook zo snel mogelijk zou invoeren, toch? Dan kun je maar beter daar nu mee beginnen, misschien ook de pijn nemen, zodat dit de norm wordt.
Ja, nee, zeker. Waarbij dan vervolgens wel de vraag is, wie moet die pijn gaan nemen? Want het is ergens ook alweer, en daar is natuurlijk ook heel veel weerstand dan, dat iedereen die nu dat huis heeft, in één keer, die mag in één keer maar 50.000 of 100.000 euro minder vragen voor zijn huis. Dus dat is denk ik ook een beetje het verdelingsvraagstuk waar Marieke op doelt. Dat zal nog een hele discussie gaan geven. Van, is dat nou eerlijk? En moet er dan niet een nationale regeling gaan komen? Zoals er, begreep ik nu ook al, een soort van regionale regelingen zijn. Waar je mensen dan financieel toch bij gaat staan.
Juridisch gezien maar, is nu de eigenaar ook de eigenaar van het probleem. Van een bijvoorbeeld funderingsprobleem dat dan te maken heeft met hoe we omgaan met ons grondwaterpeil. Waar je als eigenaar van een huis nul invloed op hebt.
Maar ik vrees eigenlijk dat verdelingsvraagstuk nog een beetje het luxe probleem is. Want uiteindelijk is de echte moeilijkheid is van hoe krijg je mensen nou zover dat ze dit ook echt in hun beslissing mee gaan nemen. Dus er moet eerst een systeem ontworpen gaan worden rondom labels die iets gaan zeggen over hoe groot is dit risico voor je huis. En vervolgens moet zo'n labelsysteem ook nog eens een keer gebruikt gaan worden. En er zijn gewoon hele sterke eigenlijk prikkels ook bij mensen in die dus juist kopen. Die dus juist zich zouden moeten willen laten informeren.
Maar om niet die kat in de zak te krijgen. Na verloop van tijd werd dat natuurlijk toch ook iets waar mensen rekening mee zijn gaan houden.
Zeker, maar dat heeft jaren geduurd. En dat heeft nu enige impact op de prijs. Maar nog steeds maar een klein deel van wat het eigenlijk zou moeten hebben. Hè? Dus je ziet dat label over de energiezuinigheid van je huis ook nog niet na al die jaren 100% in de prijs wordt verdisconteerd.
Marieke?
Een hogere energieprijs maakt daarbij natuurlijk heel veel verschil. Dus in de afgelopen jaren heb je gezien dat die premie voor een energiezuinige woning, die is gewoon opgelopen. En dat is ook logisch. Dat gaat hij doen met de energieprijzen. En het voornemen is natuurlijk om in de loop van de tijd energie ook gewoon duurder te maken en de verhouding tussen gas en elektra te veranderen. Dus ik verwacht dat geleidelijk aan steeds meer in de prijzen komt. En ja, dat is in ieder geval een voorbeeld. En kijk, ik denk niet dat we in één keer het perfecte systeem gaan hebben. Maar ik denk wel dat het gaat helpen. Hè, dat mensen dat dan in ieder geval zien. En ik denk eerlijk gezegd, dat is ook wat het verleden laat zien. Pas als die rampen plaatsvinden, dan krijg je inprijzing. En dan is die inprijzing kan best stevig zijn. Hè. Dus als er ergens een overstroming is geweest, dan zie je opeens wel tot 10% invloed op woningprijzen. Nou ja, dat wil je natuurlijk voorkomen. En hoe vaker we extreem weer hebben bijvoorbeeld, hè, hoe groter de kans dat dit ingeprijsd gaat raken. Dus als het dan toch gaat gebeuren, dan wil je eigenlijk in ieder geval proberen alles te doen om te zorgen dat het op de goede plek wordt ingeprijsd. Want voordat we hier, het is ook echt zo dat niet alles is overal aan de hand. Hè. Dus het is niet zo dat als je nu in je auto zit te luisteren, dat je dan kan denken van oké, dit hoeft echt niet voor iedere woning een hele grote impact te gaan hebben. Maar laten we proberen te zorgen dat het op de goede plekken zo bekend mogelijk wordt.
Dank dat iedereen zich via jullie kon laten informeren over wat er nu en zeker in de toekomst alweer aan de orde zal zijn. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING, en Rens van Tilburg, directeur van het Sustainable Finance Lab, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Tot snel weer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriet kanaal of de BNR-app.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.